luisteren naar de EH-dienst waarin gesproken wordt door de heer C. van Hoeve. Ook vandaag zou ik u weer willen vragen uw Bijbel erbij te nemen, zodat u straks zelf kunt meelezen. Ik wens u een fijn, gezegend uurtje toe.
Heer en mevrouw Groos waren bij een stand geweest en hadden een informatiepakketje gehad van de gemeente Ebenezer. Hadden gelezen in EH Magazine en dachten we gaan vanmorgen eens kijken. Die zijn dus in ons midden en die wil ik van harte welkom heten. Maar even later kwam er een echtpaar binnen, de heer en mevrouw Post. En die kwamen van het andere eind van de wereld, zeiden ze geloof ik. Die kwamen uit heer Hugo Waard. Dat is inderdaad een heel eind weg. En daar luisteren we naar de banden van Ebenezer. Dat zijn feitelijk geweldige zaken. En hoe kan je nou laten weten dat zo fijn is, dat ze welkom zijn? Dat kan alleen maar als ze nu even zouden opstaan. Heer en mevrouw Post. En waar zitten heer en mevrouw Groos? Ja, van harte welkom. Dank u wel. Vanmorgen maakt u een bijzondere morgen mee. Dat wil zeggen dat we voor het eerst zover zijn dat het videoteam is opgeleid op een professionele wijze om voortaan de diensten van de EH-dienst te gaan opnemen. Ik kan me voorstellen dat u, als u die apparatuur ziet, denkt als dat maar geen verstoring van de dienst geeft. Maar het is nou zo geweldig. Ze zijn opgeleid geworden om zo min mogelijk de dienst te storen. En een zo goed mogelijk beeld te maken van wat hier gebeurt. En vooral wat er gesproken wordt uit Gods woord in de juiste schriftindeling. We zijn nu nog één stapje verwijderd van een videoband. Die we dan niet alleen in goede kwaliteit hebben, maar die we ook nog gaan versnijden op 60 minuten. Teksten erin gaan brengen, zodat we ook professionele videobanden hebben waar een heleboel abonnementen op zijn. Als we dat mogen beleven, en dat zal op zeer korte termijn zijn, dan zou het mogelijk zijn om deze EH-diensten, wanneer we ook maar willen en wanneer het schikt, uit te zenden op een lokale televisieomroep. En dan zouden we bereikt hebben datgene wat al 20 jaar voor ogen staat. En het is dat we kennen het woord des Heren. En het woord des Heren moet snelle voortgang vinden. En verheerlijkt worden bij hen die het horen. Dat is de opdracht van de gemeente Ebenezer. En die opdracht hebben we tot nu toe zo goed mogelijk geprobeerd te vervullen. En ik denk dat we nu in een laatste fase raken. Waardoor mensen niet alleen met horen, maar ook met zien de heerlijke waarheid weten dat God uiteindelijk zal zijn de redder van alle mensen. Dat is een geweldig evangelie. Dat evangelie verkondigt wel 20 jaar. En als u dat nooit gehoord hebt, dan zult u misschien wel eens denken, ja, maar nou schiet mij een tekst er binnen en die lijkt tegen te spreken wat u zegt. En dat begrijp ik. Want om het woord van God goed te verstaan, is het nodig dat je een juiste schriftindeling kent. Wat heeft God gesproken en beloofd aan het volk Israël? En wat heeft God gesproken tot hen die niet tot dat volk behoren, die onbesneden zijn, die niet in het verbond staan, maar die geroepen worden door die enige apostel die geroepen werd voor niet-Joden, voor de heidenvolkeren, die geroepen worden door het evangelie van Paulus. En mogen weten hoe dat hele plan van God en al die geheimenissen van God die in het woord staan, hoe die ten diepste moeten klinken. Dan moet je twee, dat wil ik dan ook nu met u lezen, want ik wil daar feitelijk mee verder gaan. In Openbaring 2 schrijft Johannes waarin Jezus Christus zich openbaarde. Schrijf Johannes, schrijf aan de engel der gemeente te Efeze. Dit zegt hij die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt, die tussen de 7 gouden kandelaren wandelt. Ik weet uw werken en inspanning en uw volharding, en dat gij de kwaden niet kunt verdragen, en hen op de proef gesteld hebt, die zeggen dat zij, en daar hoort tussen te staan, zelf, dat zij zelf apostelen zijn, maar het niet zijn, en dat ge hen vals, pseudo, leugenaars vertaald dan de MBG, dat ge hen pseudo hebt bevonden, en gij hebt volharding en hebt verdragen om mijns naams wil, en ge zijt niet moedig geworden, maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt. Feitelijk staat daar, uw eerste liefde verlaten hebt. Gedenk dan waarvan gij gevallen zijt. Zo staat het in de grondtekst. Gedenk dan waarvan gij gevallen zijt. En bekeer u. En bekeer u, dat betekent, ga achteraf nou eens denken. Denk eens na. Dat staat er dan feitelijk. En denk eens na, ga achteraf eens denken. En doe weer uw eerste werken. Maar zo niet, dan kom ik tot u. En ik zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen. Indien ge u niet bekeert, indien ge niet gaat nadenken. Doch dit hebt gij, dat gij de werken der Nicolaïten haat, welke ook ik haat. Wie een oor heeft, die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal ik geven te eten van de boom des levens in het paradijs, dat die in het paradijs Gods is. Tot zover het woord. De vorige keer hebben we gesproken over het verlaten van de eerste liefde. En toen heb ik als sprekende dat toegepast op de man-vrouw verhouding. En ik heb in het midden neergelegd dat het verschrikkelijk is als man en vrouw de eerste liefde verlaten en hun huwelijk een vlakke zaak wordt. Als u die band wil naluisteren, kan dat, kunt u die bij ons aanvragen. Vandaag, maar ik zou voor 14 jaar geleden gesproken hebben over die Nicolaïten, waarvan God zegt, die haat ik. En jullie gelukkig ook. Wie zijn nou die Nicolaïten? En daar heb ik al wat aangetipt en toen heb ik gezegd aan het eind van de predikatie, ik heb als sprekende gekozen voor het verlaten van de eerste liefde, wat dat in de praktijk voor de mensen van vandaag zou kunnen betekenen. En over 14 dagen wil ik het met u hebben, wie zijn nou die Nicolaïten? Want dat is heel belangrijk. Anders zou de Heer ze niet haten. En degene die hier aangesproken worden, deden dat ook. Die deden daarin precies wat de Heer ook doet. Hij haat de werken, hij haat de leer van de Nicolaïten. Welke? Wie zijn dat nou? Als de Heer het wil geven, dan zou dat vanmorgen zo glashelder moeten klinken, dat u dat misschien gaat herkennen. Daar zullen we straks over spreken. Ik stel voor dat we eerst met elkaar bidden. Komen we wijsheid tekort, Heer? Dat zegt uw woord. Mogen we u erom vragen? Heer, en wij vragen u om wijsheid. Wij vragen u om dat we met ons hart mogen verstaan wat u bedoelt te zeggen tot de gemeente. De gemeente die niet de gemeente Ebenezer is, maar al die gelovigen die weten geroepen te zijn tot het lichaam van Christus. Heer, dat lichaam van Christus geroepen uit de heidenvolkeren. Die weten, Heer, een instrument in de toekomst te zullen zijn. En nu al te zullen zijn in de hand van de Messias. U roept ons niet tot een koninkrijk, o Heer. U roept ons om straks in onze bediening te gaan. Als de bezuin zal klinken. En om te midden der hemelingen die veelkleurige wijsheid van u te tonen, o Heer. En in bescheidenheid mogen we dat nu doen blijken, Heer. Doen blijken aan alle krachten en machten, al het onzichtbare, Heer. Dat wij van u zijn. Met heel ons bestaan. Met heel ons zijn. Heer, wilt u ontvankelijke hart te geven. Heren, wilt u het overdrachtsvermogen geven? Heren, wilt u rijk uw geest geven om in midden te stellen wat hier staat geschreven, want wij willen zo graag leven uit hetgeen er geschreven staat en niet uit hetgeen mensen erover te zeggen hebben allemaal. Heren, help ons op dit moment in die ene naam, in die machtige naam, in Jezus' naam. Amen. Wie zijn de Nicolaïten? Ik heb u even aangetipt, zo tussen het spreken door 14 dagen geleden, dat in de geschiedenis van de kerk hebben uitleggers van de Bijbel hevig gezocht naar de Nicolaïten. Die hebben ze namelijk nergens kunnen vinden. En als dat dan niet duidelijk wordt en als dat niet aanwijsbaar wordt, dan gaat men natuurlijk eigen gedachten krijgen, conclusies trekken. Vaak op momenten dat er helemaal geen conclusies getrokken hoeven te worden. Want God trekt in zijn woord vaak de conclusie. Maar kunnen we nou nog onbevangen luisteren naar wat er staat geschreven? Hoe komt het dat ze nooit gevonden hebben? En vorige keer heb ik u gezegd, hoe komt het dat de Nicolaïten alleen maar genoemd worden in het laatste boek van de Bijbel? Het laatste boek van de Bijbel, Openbaring, waarvan de theologie zegt dat alles wat erin staat feitelijk al gebeurd is. En dat komt door een boek. Een boek geschreven door een pater jezuïet in de middeleeuwen. En die zei, luister eens, jullie bekijken dat helemaal verkeerd. Alles wat er in de boek Openbaring geschreven staat en wat jullie toe willen passen op de paus, daarin vergis je je vreselijk. Paus is niet antichrist. Er komt zelfs geen antichrist meer. Die is al geweest. Dat was in de tijd van Nero. En zo ging men al die zaken wat omzetten. En men bedoelde dat niet, maar men nam de toekomst weg. En dat komt doordat men niet verstaat, niet wil verstaan, niet de tekst wil volgen, omdat het niet in denken past, die God heeft laten neerschrijven door Johannes, in het eerste hoofdstuk al, en in het tiende vers. Johannes, die de openbaring kreeg, wat hij moest neerschrijven, die op Patmos was, die werd door de geest in de dag des Heren gezet. In de dag die op dat moment dat hij daartoe in de geest werd overgeplaatst, 2000 jaar vooruit was. En eens zag hij wat er gaat gebeuren in de toekomst. En beschrijft hij in het boek Openbaring, schrijft hij op wat God wilde dat hij opschreef. Dat heeft men nooit geloofd. Men heeft gezegd, Johannes kreeg zijn visioen in de geest op de dag des Heren. Schil me één woordje. Eén is in en het andere is op. Als het op de dag des Heren was, zei de christelijke kerk al 2000 jaar bijna, dan was het op een zondag. Want de zondag was geworden tot een dag des Heren. Dus op een zondag kreeg hij dat visioen. En later kwam dan die pater jezuïet en die zei, dat is geen toekomstvisioen, dat is verleden tijd. Er komt geen antichrist meer en de paus is het zeer zeker niet. Wat de protestanten erg hem aanduiden. Zo was de paus gevrijwaard van verkeerde gedachten. Dat ligt er een beetje aan de grondslag. Nou, toen gingen we in de kerkgeschiedenis kijken. Zijn er ooit wel eens Nicolaïten geweest? Helemaal nooit. Helemaal. Oh, misschien dat er bedoeld wordt de geestelijkheid. Dat die verkeerd geleerd hebben. Want er is immers de reformatie voorgekomen. En toen hebben we die geestelijkheid feitelijk afgeschaft. Toen hebben we het algemeen priesterschap gemaakt van iedere gelovige. Dus met de Nicolaïten hebben we ook afgerekend. Nou, wie zijn nou de Nicolaïten? Zijn ze geweest en was het geestelijke stand en is de afgerekende zaak? En heeft het boek Openbaring niks meer te zeggen? Er komt er geen antichrist meer enzovoort? Dat is alles vertekend in 2000 jaar theologie en 2000 jaar christendom. Als u nou bedenkt dat juist in het boek Openbaring, waar Johannes in de geest werd overgeplaatst, niet op een zondag, maar in de dag des Heren. En als je dan weet wat de dag des Heren is, dat zal de dag zijn waar feitelijk iedere Jood van wist welke dag dat is. Dan zal de Messias komen met toorn. Dan zal Gods toorn komen over de ongelovigen. Zo dacht een Jood het. Paulus zegt, redeneer niet snel, want die toorn van God zal ook op u zijn, tegen de Joden. En dat viel hem vreselijk van Paulus tegen. En ze vonden het eigenlijk, nou, ze wilden het eigenlijk niet horen. En daar ontstond die wrevel tegen Paulus. God zegt dat hij de werken van de Nicolaïten haat. Als je dat nou in onze tijd moet invullen, dan loop je het gevaar dat je precies einde doet wat de theologie al jaren heeft gedaan, 1000 jaar heeft gedaan. Dat je verkeerde conclusies trekt. Ik zou nu een conclusie kunnen trekken. Kent u Corrie? Nee, ik bedoel niet mevrouw Kok. Maar kent u Corrie? Heeft u van Corrie gehoord? Corrie, dat is een hervormd predikante. Die hoort bij de Wereldraad van Kerken. En die vertegenwoordigt ze als voorzitter. U weet wel, voorzitter klinkt zo gek en er is geen voorzitter. Vertegenwoordigt ze de Wereldraad van Kerken in Friesland. Corrie heeft een boek geschreven. En Corrie schrijft, als hervormd predikante, schrijft ze dat feitelijk alle geloven gelijkwaardig zijn. Alle geloven, waarheid. De islamiet heeft zijn Koran. En die leidt hem tot God. Noemen ze wat anders dan, maar tot God. En de hindoe heeft zijn Veda's. En de christen heeft zijn Bijbel. En daar heeft ze een boekje over geschreven. Zo tolerant, zo begrijpelijk, zo openstaand voor ieder ander. Vooral niet durven uitspreken en willen uitspreken. Dat wat de Bijbel zegt in Johannes 14. Dat Jezus de weg is. De waarheid. En het leven. En dat er geen andere weg is om tot God te komen dan door hem. Daar gaat ze wat omheen. Dat heeft ook dokter Kranenborg ontdekt toen haar boekje uitkwam. Haar boekje heet Mijn Geloof het Ware. Kom je daar nou bij? Door dat te stellen hebben we natuurlijk ons verwijderd van al die godsdiensten die er in de wereld zijn. Iedere godsdienst is een weg om te komen tot de godheid. De moslim die zegt Mohammed was later dan de profeet Jezus, die discrimineert Jezus niet. Die zegt alleen dat Mohammed kwam later dan Jezus en kon dus meer zeggen. Dat is in de islam is de waarheid. En de hindoe die heeft zijn Veda's om te naderen tot de godheid. Dat is ook waarheid. En zo zegt professor dokter Kranenborg, Corrie gaat om de waarheid heen. En daarom is haar boekje wat bedenkelijk. En nou is dat bij geval een beetje. Ja, dat betekent misschien niks. Maar ze houdt nu gebedsuren. En die gebedsuren die worden voorgegaan, niet door haar alleen als predikante, hervormd predikante, als voorzitter van de Wereldraad. Maar die worden voorgegaan door bijvoorbeeld de imam van de Turken. Van de Turkse gemeenschap in Nederland. Van de moslimgemeenschap. Die gaat in dat gebedsuur, wat gehouden wordt in de grote kerk te Leeuwarden, gaat voor. De ander die voorgaat is Pandit Ganesh. Vanuit zijn Veda's. De een vanuit zijn Koran, de ander vanuit zijn Veda's. Want Corrie heeft een conclusie getrokken. En dat is dat zowel de Veda's van de hindoe, zowel de Koran van de moslim, als de Bijbel zeggen feitelijk hetzelfde. Die zeggen allemaal dat we goed moeten zijn voor elkaar. En zo heeft ze haar gebedsuren. En zo houdt ze in de grote kerk de Leeuwarden onder leiding van de imam, onder leiding van de pandit en onder leiding van Corrie, houdt ze die uren waarin er niets aanstotelijks meer is voor de ander in het christendom, in ons belijden. Maar wanneer, waarin alle mensen gelijkwaardig zijn. En ze heeft gelijk. Dat is helemaal Bijbels. Want de Bijbel zegt natuurlijk dat alle mensen zondaren zijn. En alle mensen gered moeten worden. Zij noemt ze gelijkwaardig. En over redding als zodanig wordt niet gesproken. En nou was het aardig. Weet u nou hoe Corrie heet? Corrie heet Nicolai. En hoe zouden nou de volgelingen van de leer van Corrie heten? Je zou kunnen zeggen, nou, Nicolaïten. Dat is niet zo gek. Die waren in het verleden nooit te vinden. En nou steekt het ineens zijn kop op. Dat zou je kunnen denken, maar dan trek je verkeerde conclusie. Ben je iets te voorbarig. En dat is nou zo geweldig van concordant vertalen. Wat broeder nog heeft gedaan. Die laat zich niet afleiden, die doet niet speculeren. Die zegt, hebben jullie nou in 2000 jaar nog nooit eens gekeken wat er staat? Het gaat om Nicolaïte, die God haat. In vers 15 gaat het om de leer der Nicolaïte. Wat is die leer der Nicolaïte? Die leer der Nicolaïte, dat was eten van de offers. Dat was hoereren. Dat was de leer der Nicolaïte. In die tijd dat dit woord werd gesproken. En hoe kunnen we dat nou in kaart brengen? Dat is het punt. Nog zegt, door eens te kijken wat het woord Nicolaïte betekent. Dat is niet afgeleid van predikanten en Nicolai. Ook al zou je dat haast gaan denken. Maar dat is afgeleid van twee Griekse woorden. Nicoa. En Laos, dat zijn de twee woorden die vertaald worden naar Nicolaïte. En Nicoa, dat betekent overwinnaar, overwinnaar. Zoals in onze geschiedenis op een gegeven moment iemand genoemd werd, de stadhouder Frederik geloof ik, die werd genoemd de stedendwinger of zo. Hier staat dat woord. Overwinnaar of dwinger, dwinger. En dwingen, dat komt me altijd zo eng aan. Dat zijn dwingelandjes. En als het in het verleden dan niet is geweest, dan is dat toekomst. Dan komt er een overwinnaar. Een dwinger, waarvan sommige Bijbelvertalingen zeggen, een zielendwinger. Dat zou een aanwijzing kunnen zijn. Nicolaïte komt van Nicoa en van Laos. En Laos betekent volk. Er komt een overwinnaar van het volk. En als ik volk hoor, dan denk ik aan Israël. En er wordt iets, er wordt getekend. Die Nicolaïte, hè? Die volksdwinger, die wordt getekend in de Heilige Schrift. En vanmorgen wil ik met u daarnaar eens kijken. Ik heb u zoveel gepredikt over de wederkomst van onze Heer. Ik heb u zoveel gepredikt dat er daarna een tijd komt van grote verdrukking. En die grote verdrukking, die wordt geleid en ingeleid door de Nicolaïte. En dat is een hele bijzondere zaak. Wat was de leer der Nicolaïte? Dat heeft te maken met Biliam, dat heeft te maken met nummer 25, heeft te maken dat Gods volk vervloekt moest worden op bevel van een koning. En toen heeft hij uitgevonden dat hij Gods volk moest laten zondigen door te eten van de offeranden van het heidendom. Door te hoereren met de vrouwen van de Moabieten. En zo heeft Biliam Gods volk ondergraven in het verleden. En in de toekomst komt er een overwinnaar van het volk. En die wordt in de Bijbel getekend. En ik denk dat u als gelovige in de eindtijd daar heel erg attent op moet zijn. Want als u luistert, dan wil iedereen op het ogenblik bidden. De paus wil bidden, dat is al maanden gepland, een gebed met moslims samen. En een gebed met Joden samen. En een gebed met christenen. En dat moet gebeuren op de berg Sinai. Arafat heeft deze week bekendgemaakt dat hij wil bidden voor het zielenheil van de martelaren in de strijd om de Gazastrook. En hij wil bidden te Jeruzalem. Een hele moeilijke zaak. Want men ziet hem niet graag Jeruzalem nu zo binnenkomen. Maar hij wil bidden te Jeruzalem. Hij wil voor alle moslims bidden. Als moslim. De paus wil bidden. Als dat nou is. Maar dat is dan een gedachte van mij. Misschien een verkeerde gedachte. Maar als dat gebed nou eens doorgaat op de Sinai. Wat moeten ze dan samen bidden? Onze Vader? Ik vraag me af wat ze moeten bidden. Want de een is moslim. De ander is jood. En de ander zijn christenen. Ik weet niet wat de paus wil. Maar de paus wil, net zoals Corrie Nicolai van de Wereldraad van Kerken. Die wil alleen maar respect voor alle en in alle godsdiensten zit de waarheid. Dacht je dat wij de waarheid in pacht hadden? Ook al prediken we Jezus, de weg, de waarheid en het leven. Hou het toch op, dat klinkt veel te hoogmoedig, dat maakt scheuringen in de wereld. Moet het ander erkennen in de waarheid die hij heeft. Een weg om naar God te komen. Of nou door yoga gaat of door meditatie gaat, dat is allemaal hetzelfde. Dat is de teneur van Corrie Nicolai, het boekje. Al het bidden hoeven nog niet erg dankbaar om te zijn. Ik weet niet wat ze moeten bidden. Ik weet niet wat de paus gaat bidden. Ik weet wel dat ik zou me kunnen voorstellen dat hij Eucharistie zou willen vieren. Maar kan niet. Kan niet. Hij kan natuurlijk geen Eucharistie vieren met moslims enzovoort. Dat zegt helemaal niks. Zouden ze dan, als dat gebed op de Sinai kwam, dat zou een stapje kunnen zijn. Zouden ze dan niet het gemeenschappelijke offer nemen? Niet Jezus, maar lam. Lammenslachten doet moslim precies ene. Hij geeft voor andere betekenis aan. Niet het lam, Jezus, de Zoon van God, die de zonde de wereld wegdroeg, maar lammerslachten. Als ze dat op een akkoord brengen in dat gebed, dat ze gezamenlijk eten van het lam, dat is acceptabel. Ten diepste voor een Jood, als ze niet lang nadenkt, voor een christen, bekende klanken, en voor de moslim is dat een gewoonte, lammeren, slachten. Dan zou kunnen zijn dat er iets gebeurt wat God haat. Dan zou de leer van de Nicolaïten zou gaan gepraktiseerd kunnen worden. Dat zou kunnen. Wat is een Nicolaït? Nicao, overwinnaar op het dwinger. Naos, volk of zielen. Er komt een dwingeland over het volk. Zo, zo verschrikkelijk. Hij begint feitelijk in Openbaring 6. En de gevolgen van zijn komen is zo dat overziet men vaak over het hoofd. Maar het is zo in plaats van Christus, zo omgeven met bepaalde woorden en gedachten die herkenbaar zijn in onze tijd. Hij komt op een wit paard. Hij heeft een boog. En de nasleep zal zijn honger, vreselijke honger over de hele wereld. Hij zal de vrede wegnemen. Het zal oorlog worden over de hele wereld. Er zal geleden worden zo ontzettend. Dat wordt in Openbaring 6 wordt het op een rij gezet. Wordt gezien in beelden van paarden. Een wit paard. Soms hebben ze nog gedacht dat op de Messias sloeg. Ja, in plaats van Messias. Dat witte paard speelt in onze tijd een grote rol, weet u dat? Weet u, het wereldheersers ervan dromen om op een wit paard, samen op witte paarden, Jeruzalem binnen te trekken. Dat is bijbels. Zeggen ze dan, of denken ze dan. Maar is dat in plaats van Christus? Die geopenbaard wordt in het boek Openbaring, op hoofdstuk 6, dan zal de nasleep afschuwelijk zijn. Als u dat leest, dan zult u lezen in het 17e hoofdstuk wat ik vorige keer heb aangetipt en waaraan ieder kunnen herkennen dat het de dag des Heren is, de dag van toorn, dan zullen de mensen in het land zullen bidden: heuvelen bedekt ons en bergen val op ons. Als je dat bidt, dan moet je het Spaans benauwd hebben. Het zal een tijd van grote verdrukking zijn. En wat enorm dat u weet, al 20 jaar predik ik dat, dat wij gelovigen uit de heidenvolkeren niet gesteld zijn tot toorn. Maar voor die tijd, door het offer van onze Heer Jezus, door de rechtvaardiging van de zonde in zijn bloed als Messias, gekruisigd op Golgotha. Wij die gerechtvaardigd zijn van de zonde en verzoend zijn door de dood van de Zoon, de Geliefde. Wij die wachten voordat die gerichten komen op de klank van de bezuin Gods. Want we zijn niet gesteld tot toorn, maar tot zaligheid. En ik wil dat u dat heel diep weet in uw hart. Ik wil dat u dat weet met iedere vezel. Uw gemeente in de eindtijd. Zodat als u bepaalde samenpakken ziet voor het grote onweer, dat u weet wat uw plaats is. En dat hij verschijnt. Uw zaligmaker. En ik geloof en ik predik dat dat spoedig gaat gebeuren. Maar wat gebeurt er daarna? Daarna zal die Nicolaïd, die zielendwinger, zal als een in plaats van Christus nog ontvangen worden ook. Nog ontvangen worden ook. Deze week was er een hele belangrijke rabbijn uit Amerika naar Israël toegekomen voor één dag. Hij wil feitelijk geen voet zetten op die grond. Hij is verschrikkelijk tegen het sionisme, wat de Jood terugbracht in het land. Hij heeft al jaren heeft hij contacten op hoog niveau met Arafat, als Jood. Hij wil, en hij kwam met 5 miljoen gift, om het Joden die geëmigreerd zijn terug naar Israël, om die te bewegen en het ze financieel mogelijk te maken, terug te gaan naar Amerika. Hij wil dat land volkomen prijsgeven. Hij zal ongetwijfeld herkennen in de Nicolaïd, zal die de Messias herkennen. En hij vindt alle gedachten van terug naar Israël een afschuwelijke zaak en zou er alles voor willen doen om Joden terug te brengen, van die gedachten af te brengen. Hij wilde zelfs 5 miljoen voor beschikbaar stellen. Die heeft hij gekregen van een sponsor. En omdat hij zo'n geweldige intocht kreeg, die ene dag dat hij dan daar wilde zijn voor dat doel, toen mocht de sponsor van de 5 miljoen, mocht zijn chauffeur zijn. Wij leven in een hele wonderlijke wereld. Wij leven in een wereld dat hele gelovige Joden, misschien wel Messias gelovige Joden, niet onderkennen wie straks de in plaats van de Messias is. En dat heeft te maken met de grote doorgang die de man op het witte paard, zoals in Gods woord beschreven, ten deel zal vallen. Het zal het summum zijn van verwarring. En er zal een terreur uitgaan, zo onvoorstelbaar. Zoals u kunt lezen in Openbaring 6, zoals u kunt lezen in het 17e vers, zoals u kunt lezen in Openbaring 13. Ik denk dat alle valse gerustheid door het woord van God wordt weggenomen. Als u nu zou vragen, als ik u zou vragen bij u binnenkomen, hoe ziet u de staat Israël als die zijn Messias gaat verwachten en zal de Heer ze de overwinning geven en zo. Ik denk dat u vast en zeker erop rekent dat hun Heer van het verbond, hen de overwinning zal geven. Maar is niet waar. Heb u dan nooit Openbaring 13 gelezen? Moet u eens opslaan. Als die Nicolaïd zich gaat geopenbaren, dan zegt Openbaring 13, God heilig woord, God die niet kan jokken, dan zegt hij dit, dan spreekt hij over die zielendwinger of volksdwinger, hoe je het maar noemen wilt. Wordt dan gezegd in Openbaring 13 vers 1, maar het gaat mij om vers 5 en 7. Johannes die in de dag des Heren werd geplaatst door de geest en beschreef wat hij toen zag. Met woorden die hem tekort schoten. Want wat hij zag kon hij niet alles onder woorden brengen, want hij kende dat niet. Hij die leefde 2000 jaar geleden. Maar heb geprobeerd het onder woorden te brengen. Vuur en rook en zwavel. Al die elementen die loskomen bij een atoomontploffing en zo. Hij kon toch moeilijk zeggen, atoomontploffing. Daar had hij geen idee van. Die schrijft in Openbaring 13, vers 1, over die Nicolaïd en hij noemt het een wild dier. Hij noemt het een beest vanwege zijn tekeergaan. Terwijl men hem in plaats van Christus zegt, hij komt in zijn eigen naam. Toen Jezus kwam, hebben ze hem niet aangenomen. En als er later een komt in eigen naam, die zullen ze aannemen. Die zullen ze volgen. En ze zullen niet weten wat het over hen gaat betekenen. Staat in het eerste vers van Openbaring 13, en ik zag uit de zee een beest, een wild dier opkomen, met 10 horens en 7 koppen, en op zijn horens 10 kronen, en op zijn koppen namen van godslastering. En het beest dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn poot als van een beer, en zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht, en zijn troon en grote macht. En ik zag, zegt Johannes, een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas. En de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna, en ze aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had. En ze aanbaden het beest, zeggende, wie is aan het beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen hem voeren? En hem werd een mond gegeven die grote woorden en godslasteringen spreekt. En hem werd macht gegeven dit 42 maanden lang te doen. En het beest opende zijn mond tot lasteringen tegen God om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen die in de hemel wonen. En hem werd gegeven om tegen de heilige, de overwinnaar van het volk, de heilige, het volk, om tegen de heilige oorlog te voeren en hem te overwinnen. En hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk. En alle die op de aarde wonen, zullen het beest aanbidden uit angst, geloof mij. Angst zal de laatste drempel wegnemen. Angst zal hun meester zijn. En alle die op de aarde wonen, zullen het beest aanbidden. Ieder wiens naam niet geschreven is in het boek des levens, dat boek voor Israël waar de namen van Israël in staan. Niet een boek voor gelovigen uit de heidenvolken, maar een boek wat hoort bij het verbond. En iedere Jood zou ik kunnen zeggen, wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is sedert de nederwerping der wereld, sedert de grondlegging, vertalen we abusieflijk, maar er staat nederwerping der wereld. Indien iemand een oor heeft, hij horen, indien iemand in gevangenschap voert, dan gaat hij in gevangenschap. Indien iemand met het zwaard zal doden, dan moet hij zelf met het zwaard gedood worden. Hier blijkt de volharding en het geloof der heiligen. Openbaring 2 is geschreven. En dan moet u nu denken aan uzelf en aan mij. Maar Openbaring 2, wat ik voorlas, heb ik vorige week gezegd, ging om Joden die geloven, Messias gelovige Joden, die hun eerste werken weer zouden moeten doen. Wat was het eerste werk van iemand die in de Messias gaat geloven? Dat is geloven in zijn komst. Eerste werk weer moeten doen. En de leer van de Nicolaïte haten. Die God haat. Nico, Nicao, overwinnaar. Laos van het volk. Hij zal zelfs op zijn witte paard. Hij die nu van plan is om elke Jood uit dat land te bannen. Hij zal op een gegeven moment zoveel veroorzaken en zo'n enorme nasleep hebben. Wat is het geweldig? Nee, mag ik niet zeggen. Maar ik moet het nu zeggen, om te weten dat wij niet gestald zijn tot toorn. Wat is het enorm om het plan van God der eonen te kennen. Als je deze beelden leest en dat wat er gaat gebeuren, weet wat er in de tijd van Nero is gebeurd. We hebben de mensen misleid. We hebben een paus willen vrijspreken met alle diepe respect door een pater jezuïet. Maar we hebben daardoor elke theoloog die opgeleid wordt, hebben op een verkeerd been gezet. Hij heeft niet meer gewaarschuwd de gemeente vanaf de troon voor waarop hij stond. Dat heet dan preekstoel op dat moment. Heeft hij niet gewaarschuwd voor het komende, maar wat komen gaat, dat is in onze tijd heel dicht nabij. De man op het witte paard, die droomt van het witte paard. Hij wordt genoemd in de Bijbel een wild beest. Weet u dat de wilde beest afgewisseld wordt? Weet u dat aanvankelijk de eerste er is, om later vervangen te worden door diegene die nog gruwelijker is? U zou in uw tijd, zou u moeten lezen, niet het boekje van Corrie Nicolai, daar wordt u weinig wijzer van, maar er zijn boeken, gewoon die u zo in de boekhandel kunt kopen, die dit beschrijven wat er gaat gebeuren als de gemeente is weggenomen, als de dwinger van zielen aanbidding zal eisen van de hele wereld en van iedereen. Als televisie het mogelijk zal maken, daar heeft men in de theologie nooit geen antwoord op geweten. Hoe het kan, dat als die komt tot zijn hoogtepunt van zijn macht, dan zal hij de twee getuigen, zal die doden. En het volk, de mensen, zullen elkaar trakteren op cadeaus op dat moment. Dat is het hoogtepunt van de Nicolaïd, van de zielendwinger. Dat is Openbaring 11. En als u dan leest wat daarna gaat gebeuren, dan moet ik u dat verkondigen. Ik moet dat verkondigen. Ik wil niet stoppen. Ik kan niet stoppen met een halve predikatie. Ik heb al steeds het heil ertussendoor laten komen om u te wijzen wat u als lichaam van Christus bent. Om u te wijzen dat u opnieuw zal danken en beseffen wat het is dat u van Jezus bent. Dat Hij uw zonde gerechtvaardigd heeft. Dat Hij u verzoend heeft. Dat Hij u gered heeft voor de toekomende toorn, voor de tijd die hier gaat gebeuren. Want wat er gaat gebeuren is een confrontatie tussen de man die in plaats van Christus, als Christus wordt aangezien en komt in zijn naam, die in botsing komt met de Messias, die beschreven wordt in Openbaring 19, die ook op een wit paard zit. En dat is de Messias. Heb je daar wel eens over gelezen in Openbaring 19? Dan heeft u het zo gaaf mogelijk tegenover elkaar afgewogen. Wat zag Johannes? Johannes die schreef over de zielendwinger. En dat beschreef in Openbaring 6, in Openbaring 11, in Openbaring 13. En eindigt zo'n beetje met Openbaring 19. Dan zullen al die volgelingen, Joden, die verlaten hebben hun eerste roeping, die in de ban zijn geraakt van een die komt in zijn eigen naam, die bereid zijn alles in te zetten om Sionisten om te praten en terug te gaan naar Amerika, die het land willen prijsgeven, waarvan God zegt dat is mijn eigendom, daar wordt geen millimeter van weggegeven. Maar door het toch te doen, Gods toorn komt en de dag des Heren zal aanbreken. Johannes zag en beschrijft dat in Openbaring 19. En ik zag in het eerste vers de hemel geopend. Zie, een wit paard. Nou niet van de, in plaats van Christus. En hij die daarop zat, wordt genoemd getrouw en waarachtig. En hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid. En zijn ogen waren een vuurvlam. En op zijn hoofd waren vele kronen. Niet heren, niet koning, maar heer der heren, koning der koningen. Het woord Gods zal ontmoeten. De man in zijn eigen naam op het witte paard. En zijn ogen waren een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele kronen. En hij droeg een geschreven naam die niemand weet dan hijzelf. En hij was bekleed met een kleed dat in bloed geverfd was. En zijn naam is genoemd het woord Gods. En de heerscharen die in de hemel zijn volgden hem op witte paarden, gehuld in wit en smetteloos linnen. En uit zijn mond komt een scherp zwaard, om daarmede de heidenen te slaan. En hij zelf zal hen hoeden met een ijzeren staf, en hij zelf treedt de persbak van de wijn der gramschap van de toren Gods des Almachtige. En hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam Koning der Koningen en Heere der Heren. En ik zag een engel staan op de zon. En hij riep in luider stem en zeide tot alle vogels die in het midden des hemels vlogen: komt, verzamelt u tot de grote maaltijd Gods, om te eten het vlees van koningen en het vlees van oversten over duizend en het vlees van sterken en het vlees van paarden en van hem die daarop zitten en het vlees van alle vrijen en slaven en kleinen en groten. En ik zag het beest en de koningen der aarde en hun legerscharen verzameld om oorlog te voeren tegen hem die op het paard zat en tegen zijn leger. En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden, en die zijn beeld aanbaden. Levend werden ze beiden geworpen in de poel des vuurs die brandt, die van zwavel brandt. En de overigen werden gedood met het zwaard dat kwam uit de mond van hem die op het paard zat, en al de vogels werden verzadigd. En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand, en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de Satan, en hij bond hem 1000 jaren en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat die 1000 jaren voleindigd waren. En daarna moest hij voor een korte tijd worden losgelaten. En ik zag tronen, en ze zetten zich erop, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, die nog het beest, nog zijn beeld hadden aanbeden, en die het merkteken niet op hun voorhoofden, op hun hand ontvangen hadden. Zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus 1000 jaren lang. En de overige doden werden niet weder levend, voordat de 1000 jaren voleindigd waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht. Maar ze zullen priesters van God en van Christus zijn, en ze zullen met hem als koningen heersen die 1000 jaren. Die zijn de Nicolaïten. Dat zijn Joden. Dat zijn Messias, gelovige Joden. Dat zijn Joden die misleid worden en straks de anti-Messias, de in plaats van de Messias, bewogen zullen worden door een leer om die te volgen, om het merkteken op hun hand te krijgen en op hun voorhoofd. Nicolaïte, er komt een zielendwinger wereldwijd. En voor die tijd worden wij weggeroepen bij de klank van de bezuin Gods. Als u iets hiervan verstaan hebt, dan begrijpt u mij, mijn gedrevenheid om gelovig in deze tijd uit te roepen.
Gelovigen worden misleid. Maar vele gelovigen hebben niet geleerd Gods woord in de juiste schriftindeling te verstaan. Vele gelovigen wordt verteld dat ze bij de klank van de bazuin omhoog zullen gaan. Terwijl wat Paulus zegt ten diepste wordt ontkend en gehaat. En ieder die zegt wat Paulus zegt, die wordt vervolgd. Niet met stenen, niet met kruisen, maar met alle smaad. Er is een grote spraakverwarring. Heel de zaak van de toekomst is verlegd naar het verleden. En gelovigen worden blindelings ten slachtoffer, als schapen zonder herder, geleid naar de dag des toorns, menend dat ze eraan zullen ontkomen. Maar er is er maar één die spreekt over de bazuin. Daar wist Petrus niet van, op die manier. Daar wist Johannes niet van. Daar wist Matthäus niet van. Daar wist geen van de evangelisten, van de Joden, wist daarvan. Paulus werd geroepen om ons te redden. Om dat evangelie van redding te verkondigen. Dat God naar beneden toe veranderd is. En verzoend is door de dood van zijn zoon. En dat de zonde die scheiding maakte tussen God en tussen de mensheid, dat die is weggedragen door het lam van God, gerechtvaardigd in zijn bloed, zonder werken, gelovend aan Jezus, gelovend wat God in zijn woord zegt, zonder enige verdienste. Straks klinkt de bazuin en ik moest u van Gods wegen wakker maken. Want gelovigen zijn ingedut en ze sluimeren. Maar ze sluimeren een gevaarlijke sluimering. Dezelfde sluimering die vroeger soldaten hadden. Als ze bijna doodvroren en niet meer wilden lopen om warm te blijven. Maar zeiden: laat me hier zitten. De liefde is dan dat je ze in de rug poort. De liefde is dan dat je ze overeind trekt. Ontwaakt, gij die slaapt. En Christus zal over u lichten. Dat gaat niet om letterlijk doden, maar dat gaat om geestelijke doden. Die leven in een tijd en het nog zoeken bij de wereld. Die zoals deze Messias gelovige Joden hun eerste liefde hebben verlaten. De Messias niet meer verwachten. En hem straks, als hij gaat komen, niet meer zullen herkennen. Maar ze zullen hem die komt in zijn eigen naam de ruimte geven onder pressie van heel de wereldregering. Er staat wat te gebeuren. Maar prijs u God. U bent gered. In genade. O Heer. Wat een enorm iets. Wij die zo dicht bij de dag des Heer leven. Wij die nooit onder zijn toorn zullen komen. Omdat we heel diep weten dat u de toorn heeft gelegd op uw zoon. O Heer, geprezen zij de naam, de heilige naam, de naam boven alle naam van de Messias, die onze Heer wil zijn, in genade.